agency-eigenaren, agency-specialisten, Alain en ikzelf. We hebben het over alles gehad hoe je een agency moet runnen. Maar één ding zijn we vergeten. Wat vindt de klant eigenlijk van ons? Daarom deze mini-reeks Confessions of a CMO. Waarin wij marketingmanagers en CMO's aan het woord laten en hen laten vertellen hoe ze over ons agencies denken.
Vandaag ga ik het gesprek aan met Michiel Simons, Head of Marketing van Lead Info. Mijn naam is Alain en dit is de Verkenners podcast. Michiel, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Vandaag gaan we het hebben over Confessions of a CMO, zoals we dat noemen. Mm. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw inzichten en ervaringen, met name in de samenwerking met agencies.
Ja.
Voordat we de diepte in duiken, goed voor mijzelf ook en voor de luisteraar. Wie is Michiel en wat maakt dat jij hier zit?
Ja, ik ben dus Michiel Simons. Ik werk nu bij Lead Info als Head of Marketing. Daar werk ik bijna 4 jaar. Ik ben lang geleden begonnen bij Unilever. Eigenlijk een mix van corporate en kleine bedrijven, zowel B2C als B2B, gedaan. Wel altijd aan klantzijde, zoals ze dat mooi zeggen in de agency-wereld. Dus dat.
Je hebt eigenlijk dus bij verschillende type omgevingen gezeten.
Ja.
Lead Info mogen we beschouwen denk ik als een scale-up.
Ja, inmiddels wel, ja.
Ja. Was dat ook een scale-up toen je aan boord kwam? Of ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat moet onderscheiden.
Nee, ja, ik zat ergens in de 20, denk ik. We hadden toen 20 werknemers ongeveer. Dus zaten we echt wel meer in de start-up vibe en start-up fase.
Ja.
En daarna zijn we heel hard gaan schalen. Dus toen hadden we al wel aardig naam gemaakt in Nederland en België. En daarna zijn we echt ook internationaal gaan uitbreiden.
Ja, die stap naar internationaal, daar was jij al onderdeel van.
Ja, klopt.
Ja, oké. Hey, en je hebt ook in de corporate omgeving gezeten, in wat kleiner en wat groter. Wat zijn een beetje de grootste verschillen qua dynamiek?
Ja, kijk, ik denk bij een bedrijf als Unilever, daar werkte toen iets van 700 man. Ik denk dat daar voor elk onderdeel wat je kunt bedenken, zowel marketing als in sales, is wel iemand verantwoordelijk. En daardoor is het een hele lekkere omgeving in te werken en vooral om in te leren. Want je kunt niet zo heel veel fout doen. Er zitten zoveel mensen om je heen die heel veel weten. En er eigenlijk over alles is nagedacht. Op het niveau waar je zelf werkt en ook daarboven natuurlijk. Iedereen kent wel die uitspraak. Er moeten 26 man een plasje overheen doen. Dat is echt bij uitstek de corporate wereld.
Ja.
Wat je zelf kunt is beperkt. Maar je leert er wel heel veel. Vooral heel veel hoe het goed moet. Er worden weinig fouten gemaakt. Omdat alles wel vrij aardig is uitgespeeld. Je verantwoordelijkheid is daarin ook wel. Je verantwoordelijkheid en je impact gaan een beetje hand in hand. Is daar vaak ook wel kleiner als je net begint. Ja, je bent verantwoordelijk voor. Ik was in dat geval was ik een soort van business analyst binnen marketing. Ik zat eigenlijk tussen sales en marketing in. Nou, dan ben je vooral bezig met presentaties maken voor retailers, categorieplannen, dat soort dingen. In een scale-up of in een start-up is het echt totaal anders. Er zitten weinig mensen om je heen die doen wat jij doet. Dus als er iets moet gebeuren, moet je het zelf doen. Als er iets kapot gaat, moet je het zelf oplossen. Maar als er iets goed gaat, dan kun je ook echt wel zeggen, dit heb ik goed gedaan.
Ja.
Die dynamiek is echt heel erg anders. Ik kan nog steeds niet echt zeggen wat ik nou meer waardeer. Ik zie wel heel duidelijk het verschil tussen die twee.
Ja, hey, en als je dat zou vertalen naar ons als agencies.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je dan, als je aantrekkelijk gevonden wil worden voor een corporate,
Er
dus ook heel anders uitziet.
Ja, oh, dan 100%.
Wat zijn een beetje de kenmerken waar dan op gekeken wordt?
Ja, ik denk dat soort zoekt soort bijna. Ik denk dat de grote corporate zoeken ook de meer corporate type agency. Tenminste, zo dat is wel mijn ervaring.
Maar wat kenmerkt een corporate type agency? Is dat formaat? Of,
ja, bijna altijd formaat. Vertrouwen. Inderdaad, gewoon een aantal mensen die er werken. Ik denk zelfs ook wel hoeveel mensen komen er aan tafel bij eerste gesprekken. Heb je een gesprek met een account director of met een junior, zeg maar.
Oh ja.
Waarbij ik later eigenlijk veel meer gecharmeerd ben van het soort van middensegment qua agencies. Agency die zeker wel goede mensen aan boord heeft, maar wel snapt, ik moet mezelf bewijzen. Ik moet het hier wel waarmaken bij dit bedrijf, anders dan lig ik er gewoon uit. Bij corporates is dat heel anders. Daar heb je echt aanbestedingsprojecten, je mag het niet zo noemen, maar daar zitten wel ook vaak pitches in natuurlijk. Daar gaan de grote agencies, kun je daarop investeren, want die vinden het niet erg om een week werk kapot te slaan daarop. ja, de kleinere kunnen dat gewoon niet. Dus er zit ook een soort zelfselectieproces in, denk ik.
Ja, eigenlijk door de, nou, je noemt aanbesteden. Het is geen officiële aanbesteden, nee. Maar er zit eigenlijk wel zo'n formule achter,
ja,
bijna.
Ja, met die pitches natuurlijk, waar je, ja, dan verwacht wordt om heel veel tijd te investeren.
Ja.
Ik vraag me wel af hoe dat gaat werken nu met AI. Omdat je ziet, kleinere agencies krijgen natuurlijk wel een soort van toegang tot een andere vorm van, ja, producten. Ja. Waar dat voorheen niet zo was.
Ja, er is een soort van level playing field ontstaan, ja, inderdaad. Dat je met heel weinig mankracht, om het zo te zeggen, ja, toch nog best wat voor elkaar kan krijgen.
Zeker. En,
ja,
ik denk ook wel dat, is mijn gevoel hoor, dat de innovatiekracht bij die kleinere agencies veel hoger is dan bij die grote agencies. Dus, ja. En juist nu op AI, iedereen wil iets met AI.
Ja.
Nou, eerlijk, ik denk bij veel marketing directors, bij grote bedrijven, die hebben geen idee. Die zitten helemaal niet op dat niveau in AI te rommelen.
Nee.
Dus die zoeken echt wel naar agencies die dat kunnen. En daar hebben juist die kleintjes denk ik een hele grote voorsprong. Want die hebben geen apparaat van 300 man wat constant uren moet factureren. Die zitten misschien met z'n 20, waarvan er één iemand vol in AI kan. Dus dat is ook alweer de level playing field wat je zegt. Misschien wordt het wel helemaal op zijn kop gezet, maar ja.
Ja, ja, dat is dat gaan we pas over een jaar of 3 tot 5 echt zien. Hey, ik heb een aantal thema's voorbereid, hè. En bovenaan als eerste thema, want dat is heel interessant voor onze luisteraar, mm-hmm, als ondernemer, gaat over geld.
Ja.
En geld in de zin van, nou ja, als head of marketing heb je te maken met budgetten.
Ja.
Die je voor, in dit geval, lead info opstelt. Ja. Voor een heel jaar.
Ja.
Tot aan projectbudgetten en hoe je dan selecteert welke leverancier wat mag doen.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk misschien als openingsvraag daarin dus. Hoe gaat het opstellen van zo'n budget? Is dat op jaarbasis? Heb je daar een bepaalde methodologie voor?
Ja.
En in een scale-up is dat wellicht ook weer anders dan.
Ja.
Waar je voorheen hebt gezeten.
Ja, zeker. Ja, in de corporate wereld zijn het jaarbudgetten. Dus ze gaan een jaar vooruit.
Ja.
Dat is bijna alles al in campagnes en thema's. En alles is al afgetikt. Ik denk dat ik een stukje van die gedachtegang wel heb meegenomen. We proberen wel op een jaarniveau te plannen. Maar wat we dan plannen zijn de grote onderdelen waarop we willen gaan investeren. Grote onderdelen kunnen bij ons eigenlijk altijd 2 componenten zijn. Of je hebt het over de, bij ons zie je heel duidelijk een split tussen 100% inbound gedreven sales en de partner gedreven sales. Daarin zeggen we, oké, we willen bijvoorbeeld meer gaan uitgeven. En dat is ook echt zo naar het partner component. Dus daar willen we gewoon relatief meer budget in wegzetten over een heel jaar. Hoe dat er precies uit gaat zien weten we nog niet. En dat zetten we vaak op een matrix met landen. We zien bijvoorbeeld dat internationale groei in Duitsland en Engeland heel belangrijk is. Nou, daar willen we dan ook weer meer op in gaan zetten. Vervolgens pakken we dan dus die grote lijnen, die zetten we uit. En wij proberen per kwartaal het wel redelijk concreet te maken. Dus dan zetten we daar grote initiatieven onder. Dus dan zeg je bijvoorbeeld een initiatief in de Benelux op partners is een groot event te organiseren. Daar zetten we zoveel budget op. En dan probeer je het kwartaal voor kwartaal te doen. Ik vind dat zelf wel prettig, omdat het ervoor zorgt dat je aan het begin van het kwartaal heel scherp moet nadenken. Waar ga je nou echt je groei uithalen, zodat je daar ook budget op inzet. Aan het eind van het kwartaal kijk je, is het nou gerealiseerd ja of nee? Als het heel goed was, misschien moeten we het dan dit kwartaal weer doen. Dus je houdt een soort van, ja, aan de ene kant ben je redelijk planmatig aan het werk. Aan de andere kant ben je wel flexibel genoeg om nog dingen aan te passen.
Ja, oké, dus het grote stuk is dat je wel op jaar begroot.
Ja.
Maar zit dat bijvoorbeeld op percentage van omzetambitie of hoe, want dat zie je, ja, vaak volgens mij.
Ja, dat is het. En dan kom je dus echt in de finance gesprekken. Dat is een goede vraag, want ik denk dat veel agencies dit hier te weinig rekening mee houden. Ik moet natuurlijk een soort van marketingbudget aanvragen. Zo gaat het.
Ja.
Als ik goede onderbouwde plannen heb, dan gaat het over het algemeen makkelijk. Als het vage, wollige dingen zijn, ja, dan krijg ik echt pushback. Ik denk dat agencies een hele belangrijke rol je kunnen spelen. Dat als zij je helpen eigenlijk om aan te tonen, luister, je moet hier gewoon meer in investeren. Want we hebben afgelopen jaren al gezien dat het supergoed werkt. Wij kunnen je daarmee helpen om dat te gaan schalen. Dan is het voor mij intern super makkelijk om dat met een CFO bijvoorbeeld af te tikken. Versus, ja, we hebben dit jaar hebben we een brand style guide nodig. Waarom eigenlijk?
Ja.
Zeg ik niet dat dat niet belangrijk is. Maar als dat soort dingen vaag worden, zal een CFO wat, nou ja,
die staat er wat verder weg van de materie,
ja,
en die zet gewoon op.
Die zit gewoon op, laat maar zien wat het oplevert.
Waar moet het op terugkomen?
Ja.
Ja.
En als je dan een goede onderbouwing hebt, waar dus een agency ook bij kan helpen, door te zeggen, nou, wij snappen jouw doel.
Ja.
We snappen wat er nodig is.
Ervaar je dat bij bepaalde agencies waarmee je werkt? Of onvoldoende eigenlijk?
Onvoldoende. Ik denk, gemiddeld gezien doen heel weinig agencies dit.
Ja.
En met wat ze dan zouden moeten doen is zich echt inleven in het spanningsveld waar marketeers die gewoon aan klantzijde werken in zitten.
Want
je kunt goede plannen delen, maar ik moet het intern zien te verkopen. En als ik het verkocht krijg, ligt mijn kop op het hakblok als ik risico ga nemen.
Ja. Oké. Maar dan even een beetje advocaat van de duivel andere kant op. Mm-hmm. Dat spanningsveld hoor ik ook vaak om me heen, dat agencies dit graag zouden willen, maar niet altijd die toegang ervaren. Dus dan zou het zo zijn van, stel wij werken samen.
Ja.
En Michiel, wat nou als ik een middagje bij je langskom? Laat me dan even zien hoe jouw begroting eruit ziet. En dan kan ik met je meedenken. En ik denk dat heel veel agencies toch ervaren dat een groot gedeelte van hun klanten dan zegt leuk voor je, maar kom eerst maar eens even laten zien waar jij kan. Ja. Weet je wel? Ja. Dus dan krijg je een soort van pokerspel of zo.
Ja, ja nee, dat, ik denk ook niet dat ik dat zo zou doen zelf. Ja. Maar ik snap je punt. Ik denk dat dat voor mij zou voelen als, maar dan ga je gewoon naar jezelf toeschrijven.
Ja,
gewoon uit mijn hoofd. Ik merk al meteen aan mijn lijf ook dat ik dat niet zou doen.
Dat je dat niet prettig vindt. Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat, stel we werken al een half jaar samen en jij toont mij aan wat het resultaat is van campagne X, waar zeg maar als ik een soort van een maandelijkse incheck heb, dat ik hoor dat de CPM, de CPC allemaal gedaald is, denk ik, prima. Als je mij aan het eind van het kwartaal laat zien, Michiel, we hebben het vaak gehad over die campagneoptimalisatie technieken of weet ik veel. Wat ik je misschien te weinig verteld heb, is wat het onderaan de streep voor jullie waarschijnlijk oplevert. Heb ik hier duidelijk. Dat is gewoon 20.000 euro per maand extra. Dan zou ik zeggen, prima. Wat heb je ervoor nodig om daar 40.000 van te maken? Nou, dan heb je in één keer gesprek, denk ik. Dus het is iets anders dan, laat me alles zien en dan gaan we samen kijken naar. Ik maak gewoon keihard waar en duidelijk welke rol ik voor jou heb. En je wordt super blij van me.
Oké, dus eigenlijk zeg jij richting een agency van probeer dat eens tastbaar en concreet te maken.
Ja.
Wat het voor jou financieel beter maakt.
100%. En misschien is die koppeling naar financiële impact op korte termijn lastig. Maar gewoon al niet het altijd hebben over de hele zware campagne metrics. Bijvoorbeeld CPC of CPM of dat soort dingen. Maar plaats het dus in de context hoe ik het intern ook kan verkopen. Als ik kan vertellen tegen onze CFO, we zijn in staat om 10 miljoen mensen 3 keer meer te bereiken dan voorheen. En daarvan zijn 10.000 mensen klikken vaker op onze website en die vertonen heel veel hoog intent koopgedrag bijvoorbeeld. Dat is al iets anders als, we hebben onze CPC met 8% verlaagd en CPM. Dat snapt niemand. Dus ik denk dat het is ook niet zo moeilijk. Alleen het gaat er wel over van, hoe vertel ik deze boodschap en spreek ik de taal van de ontvanger en ook van de ontvanger van de ontvanger dus.
Ja, de voorbeelden die je nu aankaart zit wat meer in de performance marketing hoek ook. Ja. Waar het ook wat makkelijker is, denk ik, om dit te doen. Ik weet niet of je dat herkent, dat een performance agency automatisch ook hier meer naar dit soort type gesprekken toeneigt.
Ja, zeker.
Maar hoe zit het bij branding? Of digital, wat eigenlijk een hele andere vorm van meerwaarde moet terug laten komen ergens.
Ja, en toch eigenlijk als je erover na gaat denken is het bijna hetzelfde. Hè? Want branding is, ik merk zelf als ik het intern over branding heb, ik ook zelf, begin ik al een beetje zo.
Okay,
branding. Terwijl dat iedereen snapt wat een sterk merk betekent.
Ja.
Alleen om dat te kwantificeren, dat vraagt wel iets meer. Kijk. Stel dat je zegt, slechte branding leidt ertoe dat mensen je 5 keer meer moeten zien voordat ze je onthouden. Ik noem maar iets.
Ja.
Waarom is dat belangrijk? Omdat we weten dat mensen moeten je minimaal 3 keer echt gezien hebben, dus ook hebben onthouden, voordat ze überhaupt je boodschap begrijpen en dan pas gaan ze naar je website of dan pas raak ze geïnteresseerd. Dat is even onze totale, daar plakken we toch een soort van kostenplaatje op. Kun je ook zeggen, dat ligt gewoon aan slechte branding. Namelijk, we zijn niet visueel consistent. Mensen herkennen ons gewoon niet. Onze messaging slaat gewoon niet echt aan. Mensen vinden het gewoon niet interessant wat ze zeggen. En mensen begrijpen het niet helemaal. De taal is gewoon onduidelijk. Nou, als we dat allemaal goed doen, dat noemen we dan een branding, of een website, of een digital, weet ik hoe je het noemt, een plan. En we schatten in dat daardoor 30% minder marketingbudget nodig is, want je hebt geen 5 maar 4,5 contact nodig. Ja, het is. Ook dat kun je wel kwantificeren, denk ik. En dat al dat kwantificeren, dat helpt om een goed gesprek te voeren tussen een klant en een agency, maar ook intern de klant te presenteren, zodat het makkelijker te verkopen valt intern.
Ja, dus daarin zoek je eigenlijk ook naar een ROI.
Ja, nou ja, wel een, ja, natuurlijk. Dat denk ik wel. En ik vind het zo gek dat bij branding ROI altijd een vies woord is. Dat snap ik eigenlijk niet. Nee, ik denk, waar, je doet het toch omdat je impact wilt zien. Ja. Nee, maar we gaan dan de kleuren definiëren. Waarom wil je de kleur, de huisstijlkleuren definiëren? Omdat je wilt zorgen dat je merk beter geladen wordt. En dat doe je zodat je minder vaak getoond hoeft te worden. En dat doe je zodat elke impressie meer impact maakt. Dus ik vind dat altijd gek dat we bij branding doen alsof het een soort van magie en alchemie is. En vaag en moet je allemaal vanaf blijven. Het is toch ook gewoon, het is toch een bedrijf wat mensen aan het runnen zijn. En dit heeft gewoon een business doel.
Ja, dus eigenlijk zou je die wat harder moeten maken aan de voorkant als agency. Van hey, als we dit goed in place hebben, dan zul je zien dat op business level deze KPI's na 12 maanden zich gaan
ontwikkelen. Ja, en dat is denk ik, waarom dat mensen bij branding het zo ingewikkeld vinden is wat je nu zegt. Het is nooit binnen een maand. En dat verwacht de verwachting vooraf wordt vaak verkeerd geframed, zeg maar.
Ja.
Het is niet zo dat als jij alles doet wat ik net zeg, dat je inderdaad na 2 maanden de leads of de omzet door het dak ziet vliegen. Dat duurt heel lang.
Ja.
Maar als je dat als ik dat intern duidelijk kan maken, nou, er zijn een aantal indicatoren. Ik kijk naar branded traffic of ik kijk naar X, Y of Z of brand lift study. Dat kan ik allemaal hard maken. Ja, ja. Ik zou zeggen dat juist iets is wat nodig is.
Ja, ja, ik zie dat persoonlijk vaak heeft het bijvoorbeeld bij bepaalde saleslading dat je merkt bij een klant bijvoorbeeld dat we dan hebben over de salespipeline en dat ze eigenlijk heel veel verkeerde deals binnenkrijgen.
Ja.
Vind ik eigenlijk een indicator van dan volgens mij vertel je dan niet het juiste, toch?
Ja, ja.
Dus, maar dat zijn denk ik de indicatoren waar eigenlijk branding agencies veel meer mee zouden moeten doen.
Ja, toch? Maar als jij sales helpt als branding agency, stel je zou die marketeer helemaal overslaan en je zou naar sales gaan en je zegt sales, waar kan ik jou mee helpen? En die zegt inderdaad dit. Je kunt me helpen door al die shit leads eruit te halen, want het zijn allemaal mensen die begrijpen ons product niet. En dat zou je oplossen, dat zit je gebakken, toch? Dan ben je meteen binnen.
Ja, als ik de sales cycle van 6 maanden naar 4 kan krijgen.
Ja, ik zeg is dat dan messaging of branding? Ja, volgens mij allebei. Ja, dat is gewoon iets op.
Ja,
ja, zeker.
Oké, interessant. Gebeurt dit altijd in Q4? Geld?
Nee, ja, grappig hè. Ja, nee, dat is niet waar. Ik denk wel dat er, zien we zelf ook, hoor, seasonality inderdaad. Een beetje rond eind Q1 heb je natuurlijk zo'n verdorie, we halen de kwartaaltargets niet. Dan begint er een beetje te gerommeld. Nou, dan rommel je zo een beetje richting april, mei. Dan krijg je de zomer altijd een dipje en dan begint het. En dan krijg je de Q4 inderdaad. Oh, budgetten worden gemaakt. Of we hebben nog niet al het geld uitgegeven. Dit is wel mijn tip inderdaad voor heel veel agencies. Het openstaande budgetpotje, zeg maar, wat marketeers niet actief hebben gemanaged. Dat is wel een kans. Ja, en ik denk ook wel dat Q4 is. Een natuurlijk reflectief moment, toch? Je gaat nadenken van, werkt het allemaal wel?
Ja.
Dus als je als nieuw agency binnen wilt komen, is dat wel een goeie.
Ja.
Ik zou wel eind Q1 niet onderschatten.
Eind Q1 zeg je eigenlijk.
Ja, want iedereen in sales en marketing weet, als je eerste kwartaal niet haalt in een corporate of waar dan ook, ja, dan zijn de rapen gaar. En dan is er dus ook een moment dat mensen beginnen te zoeken.
Daar vindt dus vaak verandering plaats, zeg je eigenlijk.
Zeker, zeker.
Okay, ja. En dat is inspelen op bepaalde pijnpunten in basis.
Ja, ja, wij noemen het category entry points. Iedereen die in marketing werkt van Byron Sharp natuurlijk.
Ja.
Dus je hebt een moment of je hebt een wens. En als die twee samenkomen, bij ons is dat ik wil meer leads. Nou, eind Q1, waarom willen mensen meer leads? Omdat er niet genoeg waren. Ja, dan begint het allemaal te rommelen. Ja, dan heb je gewoon een moment. Ja.
Nou, ik herken het bij onszelf ook al, hoor.
Ja, nou, zie je.
Potverdorie. Q1 best goed afgesloten, maar Q2 wordt wel zweten, zeg.
Ja. Weet je wel? Ja, dan ga je misschien eens nadenken. Kun je misschien niet ergens meer leads vandaan halen?
Ja.
Of iets anders. Of een better agency. Of nou ja, dat.
Oké. Okay. Hey, dan gaan we gelijk door naar het tweede deel. Want dat gaat over bureauselectie en pitches.
Ja.
En ja, hoog over de vraag om mee te starten is, als jij op het punt staat een nieuwe agency te kiezen, voor wat voor onderdeel dan ook, wat zijn voor jou de belangrijke kenmerken waar jij dan op let?
Ja, dat is echt een goede vraag. En ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. En dat, ik kan daar niet zo eenduidig antwoord op geven. Je zou verwachten dat ik een soort van handboekje heb en een aantal selectievinkjes of een procedure. Dat is niet zo.
Ja, een agency scorecard.
Ja, precies. Ja, in de corporate wereld zijn dat die hoor. Ja, dan ben je daar een half jaar mee bezig met een team van 6, inclusief procurement en weet ik allemaal wat. Wordt uiteindelijk de selectie ook niet heel veel beter op, denk ik. Mm. Hoe doe ik dat? Ik denk dat ik sowieso aan elke agency wel een soort van case vraag. Dat is niet een zware pitch, maar dat is een case. Omdat je dan kunt kijken hoe denkt iemand, hoe kijkt iemand naar een probleem. En is er een soort van match. Ik denk dat hoe meer ervaring ik heb, hoe meer ik zie dat gewoon een klik hebben tussen jou en het agency heel belangrijk is. En die klik voel je altijd wel aan. Ik kijk heel erg sterk naar in zo'n pitch of in een vraag, komt iemand echt met concrete antwoorden terug? Laat hij zien dat hij onze business begrijpt? En heeft hij ook wel een klein beetje geïnvesteerd in het leren kennen van ons bedrijf?
Oh ja.
Dat vind ik allemaal hele goede tekenen. En ik denk, vooral bij Lead Info zie ik gewoon dat die agencies, die middelgrote agencies, die doen dit vaak heel goed. Die zijn vaak veel hongeriger, die zijn veel meer bereid om echt te laten zien wat ze allemaal kunnen.
En middelsize agencies, even voor de helderheid, wat is dat voor jou een middelsize agency?
Ja, ik zeg, gemiddeld werken daar maximaal 50 man.
Oh ja. Ja.
Maximaal, hè? Dus ze zijn ook veel kleiner.
Ja. Maar die ervaar jij als eigenlijk wat gretiger.
Ja.
Zie je daar dan ook vaak de ondernemer zelf?
Ja, zeker. Als die er nog bij zit, dat vind ik heel prettig.
Ja.
Omdat je dan toch ziet dat er, mijn ervaring, meer een andere energie zit in een agency.
Ja, het is gewoon een hogere urgentie natuurlijk. Ja. Dat zie ik zelf ook.
Ja, maar dat is gewoon zo. En dat is iets anders als dat je gesprekken met grote agencies die met een account director, een account manager, een project manager, een project director komen. Dan denk je,
daar komen ze met het legertje.
Ja, daar komen ze. En dat heeft ook zijn nut. En
maar functie. Dat is voor corporates lijkt me dan weer wel veel beter.
Tuurlijk. Ja, maar corporates die zoeken ook meer naar die zekerheid. Die willen gewoon alles volgens een projectplan afgerond en wat de uitkomst is.
Ja.
Ja. Ik zoek minder, denk ik, naar onzekerheid. Of naar zekerheid.
Niet in die vorm, denk ik, vooral dan.
Ja, nee. Ik heb ook niet de illusie dat als je 26 formulieren in moet vullen als agency, dat het daardoor de relatie beter wordt. En dat wij precies elk gevaar kunnen inschatten. Nee, dat denk ik niet.
Ja. Oké. Okay. Hey, en wat zijn voor jou dan grote red flags? Je hebt een selectie gemaakt, dus er komen er 3 of 4 op bezoek.
Ja.
En wanneer is het een afknapper voor jou?
Ja, echt de belangrijkste afknapper is als ik heel duidelijk weet dat wat ze beloven gewoon niet haalbaar is.
Mm.
Dus ik heb liever dat iemand zegt waar het op staat en zegt, Michiel, dit kun je allemaal willen. Maar dit is gewoon, wij hebben er zelf naar gekeken en we denken dat dit realistisch is. In plaats van, de bomen groeien tot de hemel, wij gaan alles regelen, geef ons maar geld en dan zien we wel.
Oh ja.
Dat is...
Dat proef je dan soms. Als een agency het te graag wil.
Ja, zeker. En eigenlijk een beetje zichzelf voorbij loopt. En daarin dus eigenlijk de opdracht ook niet zo serieus neemt.
Ah, ja.
Maar hoe zit dat voor jou dan? Welke red flags heb jij van een klant? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Ja, goeie vraag. Ik denk dat realisme daarin een belangrijke is. Een voorbeeld daarvan is dat klanten hebben natuurlijk hoge ambities. En dat is enigszins ook gezond. Alleen als ze of te weinig ervaring hebben met agencies. Of misschien niet de juiste ervaring. Ja, dan verwachten ze een soort van dat die ambitie waargemaakt gaat worden door de agency. Maar je moet als organisatie nog zelf ook nog bepaalde dingen doen. Hè? Ja. Dus als we bijvoorbeeld lead generatie doen, noem maar wat. Ja, dan kunnen wij heel veel leads naar binnen halen. Maar als dat niet afgestemd is op hun sales funnel en hun sales team en hoe zij hun pitch doen of hoe ze hun aanbod vormgeven. Ja, dan kom je dan op een grijs gebied van wat is binnen scope en niet binnen scope. En dan, en dan zeggen ze, nee, wij regelen dit wel. En dan, okay.
Als je dat niet doet,
Als je dat niet doet, dan waar worden wij dan op afgerekend? Op de daadwerkelijke deals binnenhalen of tot de voordeur, tot het akkoord als het ware.
Ja, precies.
Ja, en daar zie je dan vaak een spanningsveld. Waar ik persoonlijk heel scherp op ben, is wat wil je echt, zeg maar, als bedrijf?
En zou je dan eerder zeggen van ik ga all the way, dus ik ga ook tot en met omzet sales teams trainen? Of zeg je kan beter
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je bij je kracht blijft. Persoonlijk als ondernemer zou ik zeggen, ja, we gaan gewoon all the way. Ja. Maar ik weet ook dat ik dan mijn team in een bepaalde positie duw.
Ja.
Waar ze misschien niet of helemaal goed in zijn, of zich niet comfortabel bij voelen. Ja. Dus ik denk dat je dat, voordat je zulke beloftes maakt, moet je gewoon met je team gaan zitten. En zeggen, hey, als we echt goede dingen willen doen, dan zouden we dit en dit moeten.
Ja.
Welke randvoorwaarden zijn daarvoor belangrijk?
Ja.
En kunnen jullie daaraan committen? Of moeten we een andere manier vinden, zeg maar? Dus dat het liefst zou ik zeggen, we gaan all the way.
Ja.
Maar ja, dat heeft echt wel met bepaalde disciplines ook te maken.
Ja. Ja, en ik denk dat best, tenminste als ik over mezelf nadenk. Stel je spreekt inderdaad af dat je niet all the way gaat, maar je snapt wel het doel. Zou ik het van de agency, dat heb ik wel eens gehoord, ook meegemaakt. Dat de agency mij gaat mailen van ja, Giel, we brengen gewoon 100 extra leads. En er gebeurt gewoon niks. Kun je niet even daar een beetje dat aanjagen? En dan heb je mij, dan ben ik helemaal mee. Want dan denk ik, je snapt je eigen rol, je brengt resultaat. Maar je snapt ook dat de stap X, Y en Z ook nog genomen moet worden.
Ja, dus wat ik dan regelmatig doe is, ik kijk bij lead generatie doen wij dus geen sales track. Daar stopt het bij ons bij, echt.
Ja.
Maar ik kijk wel bijvoorbeeld, wat voor lead zijn dat dan?
Ja.
En wat is de vraag die iemand in een formulier typt, zeg maar? En is dat, hoe zou ik dat kwalificeren?
Ja.
En dat kun je wel eens één keer in de zoveel tijd met de sales manager bespreken daar.
Zeker.
Van ja, luister, volgens mij heb je goud in handen, maar hoe ga je ermee om?
Ja.
Als het allemaal juniors zijn in je team die soort van een draaiboekje doen, maar ze zitten met een directie aan tafel, dat gaat niet werken, zeg maar, in je eigen salesproces.
Ja, maar als je dat doet natuurlijk, dan snap je, laat je ook echt zien, je hebt er niet om gevraagd, maar ik snap wel wat jouw succes, waar dat ligt. Ja. En daar help ik je ook bij.
Ja. Ja, maar ik vind het dan lastig. Dat is het spanningsveld, is waar houdt je scope op, zeg maar.
Ja. Ja, ja. Is ook een sales marketing ding dit, volgens mij.
Ja, nou goed, hier komt dus heel veel bij samen. Want we hadden net over branding, maar ik denk dat het ook dus een branding ding is. Want ja, wat vertel jij over je dienst of product eigenlijk?
Ja,
en zeker. Op welke manier heb je je aanbod vormgegeven?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Dat is ook zo.
Ja. Oké. Okay. Hey, als we verder kijken. Jullie doen ook best veel zelf.
Ja.
En hoe bepalen jullie op dit moment wat je zelf doet en wat je uitbesteedt?
Ja. Nou, heel simpel. In principe doen we alles zelf totdat we het niet meer kunnen. Of het veel te veel tijd kost.
Ja.
Dus dat... ik werk heel graag samen met agencies. Vooral met goede agencies. Maar als het niet hoeft, dan doen we het niet. Omdat we veel meer leren als we het zelf doen. Onze kennis blijft intern. En je hebt toch, denk ik, wel... Nou, op de meeste dingen die we dan zelf doen... hebben wel sterke commerciële invloed. Daar heb je ook gewoon een soort van... Ja, wat je zegt, owner focus... of iemand die daar echt bovenop zit.
Ja.
Die dat, zeg maar, de pijn daarvan echt voelt om dat te drijven. Alles wat we dus niet zelf kunnen... of veel te veel tijd kost... dus denk aan echt geavanceerde analytics stukken... geavanceerde performance stukken... creatieve stukken, dus branding stukken... doen we ook zo min mogelijk zelf... gebruik wel eens een beetje AI voor, maar ja, ik word daar nog niet heel erg vrolijk van. Ik
denk van AI, het genereren met AI bedoel
je? Ja, het genereren met AI. Kijk, je kunt natuurlijk heel veel output genereren, ook in copy en een visual en van alles en nog wat. En dan knal je alles in zo'n systeem en dan krijg je er 26 ads uit. En toch zie ik dan dat ik daarna altijd aan het slijpen en snijden en weet ik allemaal wat ben. En dat het ook zelden... ik denk dat AI is natuurlijk het gemiddelde, hè? Dat bekende verhaal. Het gemiddelde van alles, dat is AI. En dat zal er wel beter in worden. Maar het echt originele denken vanuit een menselijk creatief brein, dat zit daar gewoon nog niet in. En ik vind ook, daar moet je niet te veel op bezuinigen.
Ja.
Want dat is zo'n effect, wat als je dat te veel doet, dan zul je zien dat jaar na jaar dat alles omlaag gaat.
Mm.
Omdat het eenheidsworst is geworden. Misschien gaat het veranderen, maar dat zijn wel dingen die ik graag ook nog bij agencies neerleg.
Het creatieve stuk.
Ja, het creatieve stuk, ja.
Ja. En waarom doe je dat niet intern?
Ja, daar hebben we gewoon de tijd niet voor, denk ik. We zouden het wel kunnen doen. Maar ik vind, het is ook wel ergens een vak wat je moet kunnen. Dus het terugbrengen van copy en goede visuals kiezen. Dat kost ons gewoon te veel tijd, denk ik.
Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je juist door dit bij agencies te beleggen de flexibiliteit houdt om ook verschillende creatieve invalshoeken, omdat je af en toe switcht van
Ja, dat ook.
Van een creatieve agency die een bepaalde stempel wil. Ja. Versus een andere die in een andere hoek zit, zeg maar.
Ja. Ja, zeker. Ja, dan is het wel wat, heb je het creativiteit, want er kan een video zijn, er kan een totale website zijn, er kan weer iets anders zijn. Ik zit even te denken. Kijk, die videoproductie, die doen we dan vaak bij één partij. Dat hele creatieve merkframework is een soort van sparring met inderdaad één of twee partijen. Ik probeer daar wel altijd vasthouden aan consistentie. Dus als een agency ook op dit gebied echt goed is, heb ik liever dat ze heel lang betrokken blijven, dan dat je heel tijd gaat wisselen.
Ja.
Omdat je dan toch iets verliest qua die consistentie en hoe je eruit ziet en voelt.
Ja, oké. Okay. Hey, en als je dan een nieuwe opdracht of een nieuwe agency zou kiezen,
ja.
Hoe verloopt dat proces aan jullie kant? Want we praten vanuit Ace, zeiden altijd het onboarden van de klant. Heel belangrijk. Eerste 30 à 90 dagen voor de klantbeleving zijn key. Maar ik kan me voorstellen dat aan de klantzijde ook een bepaalde vorm van onboarding zit.
Ja.
Bij sommige klanten misschien helemaal niet. Maar ik weet niet hoe jullie dat bijvoorbeeld beschouwen. Ja.
Ik denk dat agencies daar echt veel beter over nadenken dan klanten. En dat dit ook iets is voor klanten. Waar agencies veel meer sturend kunnen zijn.
Ja.
Heel eerlijk, ik denk dat ik dit echt onderschat. Dus dat we gewoon zeggen, nou, jij bent de agency, jij weet wat je moet doen. Jij hebt een plan.
Laat me weten.
Laat me weten. Ja, een beetje wel. Ja, super, echt heel slecht. Nu je het zegt. Goede agencies, die instrueren mij wel. Of ons. Dus die zeggen, hey, we gaan dan even inchecken. Dan hebben we een audit gedaan. Dan wil ik even van dit en dit van je weten. En dan moet je even dit en dit doen. Dat merk je wel. Ik denk dat dit ook wel een heel groot verschil is tussen agencies die lekker van start gaan. En die start is natuurlijk super belangrijk. Want als je in je eerste maand, eerste twee maanden al 16 vragen moet stellen waar iets blijft. Dan lig je er eigenlijk al uit.
Ja.
Versus, laten we samen hier aan gaan bouwen. Ik heb jou ook nodig, anders kan ik ook niet vooruit.
Ja. We onderbreken even het gesprek voor onze sponsor Lead Info.
Als agency stuur je op data, conversies en leads. Maar vaak blijft één belangrijke laag onzichtbaar. Welke bedrijven zitten er eigenlijk achter al dat verkeer? Met Lead Info maak je inzichtelijk welke organisaties de website van jou of je klant bezoeken en ook waar hun interesse ligt.
Zo verrijk je campagnes, versterk je account-based marketing en geef je sales concrete aanknopingspunten. In een tijd waarin agencies hun waarde steeds harder moeten bewijzen, helpt Lead Info om anonieme interesse om te zetten in zichtbare kansen en van marketingactiviteiten echte sales te maken. Meer informatie op leadinfo.com.
En dan nu terug naar het gesprek.
Als je dan intern kijkt, want je moet natuurlijk intern ergens wel laten weten van we werken nu met X of Y samen over dit onderdeel. Ja. Zit daar nog iets in waarvan je zegt van ik moet dat in ieder geval binnen mijn team of hoger op of hoe?
Ja, ligt eraan. Dus meestal houden wij dingen binnen het team. Als het echt grote opdrachten zijn, dan probeer ik het ook altijd wel hoger op, zeg maar, af te stemmen. Daar de meeste dingen kunnen we gewoon wel binnen het team opvangen.
Ja, en de manier zoals jullie het hebben ingericht is eigenlijk heel pragmatisch en je laat je eigenlijk leiden door.
Ja.
De agency zelf.
Ja.
En eigenlijk zeg jij, als ik het goed verwoord, als de agency mij daar niet goed in begeleidt, dan wordt het hem niet.
Nou,
dat is eigenlijk wat je verwacht van een agency. Wat meer dan.
Nou, wat je, ik denk dat ik een agency onboard in de zin van we maken heel erg duidelijk wat het doel is en de richting en dat soort dingen. Maar daarna inderdaad ga ik wel aardig varen op de agency.
Ja.
Ik denk wel,
ja. Ik denk dat daarin ook een grote win voor agency zelf zit.
Ja.
Nou, we krijgen allemaal vaak een briefing of iets in die richting. En persoonlijk zie ik het dan, als het fout gaat, zie ik het fout gaan is dat je als agency te snel aanneemt dat de vraag goed is.
Ja, 100%.
En dat je daarmee aan de haal gaat en dan een x-periode later dat jij als klant zegt, maar dit is eigenlijk niet wat ik wilde, man.
Ja, ja, maar dat heb je letterlijk zo gezegd. Ja.
Je hebt het hier staan. Ja. Ja, dat je eigenlijk als agency daar even wat kritischer op moet zijn.
Ja, 100%. Dus als ik een briefing stuur, zeg ik altijd, dit is mijn versie van de opdracht. Ja. Maar jullie zijn expert, dus schiet er ook op waar het niet klopt.
Ja.
Dus dat is helemaal waar.
Ja, ja. Ja, dat ervaar ik zelf dan ook. Als ik zie dat het inderdaad, dat de klant wat meer moeite mee heeft. En ik volg de broodkruimels terug. Dan zie ik eigenlijk dat we te snel meegaan in de vraag van de klant.
Ja, ja, misschien is ook wat je zegt. Die onboarding vanuit klant gewoon daarna ook niet goed is. Dus je mag, voor mij, agencies mogen altijd sturend zijn. Nou ja, Michiel, ik heb dit en dit van je nodig. Of dit en dit, zo gaan we het doen. Ja. Of jouw briefing. Ja, sorry hoor, maar wat je daarin vraagt slaat helemaal nergens op. Ik heb hem even herschreven. Dit is wel haalbaar. Vind je dat ook goed? Ja,
ja.
Dat helemaal eens. Ik denk dat daar, als je daar de mist in gaat, dan wordt het erg moeilijk om het later te herstellen.
Ja, nou, dus dit is misschien prettig voor de luisteraar om te horen. Geef juist even wat gas terug als je dat gevoel hebt dat het nodig is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en verwacht dus ook, denk ik, van klanten dat ze qua onboarding, nou ja, verwacht dus NS1 op basis van wat ik zeg. Ik wil niet zeggen dat het overal gaat, maar ik denk het wel. Dat klanten niet heel erg goed nadenken verder over die onboarding. En je juist daar de kans hebt om ook het verschil te maken.
Ja, precies. Volgend onderwerp is agencies ontslaan.
Ja.
Dat klinkt zo dramatisch, hè?
Ja. Nou ja, is het ook wel.
Ja. Ja, maar goed, of de samenwerking stopzetten op wat voor manier dan ook natuurlijk. Maar ik ben heel erg benieuwd in hoeverre jij dat hebt meegemaakt en die keuze hebt moeten maken. Is dat je dus tegen een agency moest zeggen van hier stopt het.
Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. En degene die ik het meest in mijn hoofd zit, zeg maar, daar is ongeveer alles wat we net besproken is niet goed gegaan.
Hmm.
Dus vooraf verwachtingen neerleggen die onrealistisch zijn. Slechte onboarding. Eigenlijk in de eerste 30 dagen al een keer een escalatiecall moeten hebben over verschil aan verwachtingen en kwaliteit van output. En uiteindelijk, kijk hoe dit is gegaan. Even een beetje context. Ik ga ook geen namen noemen. Het is een Duitse agency, dus niemand zal weten waar ik het over heb. We moesten de Duitse markt moesten we eigenlijk heel snel gaan laten groeien. Nou, dat is de context die ik op mijn bord krijg. Succes, Michiel, je bent begonnen. Duitsland moet groeien. Ga het maar doen. Nou, dan zie je, hè, waar we het in het begin over hebben, van die momenten dat je op zoek gaat. Dit was voor mij een moment. Ik moet op zoek naar een agency wat de Duitse markt kan openen. Nou, via een paar omwegen kregen we een paar namen. Een van die namen, die had hele goede kaarten. Website zag er perfect uit. Binnen niche, geschreven op SaaS. Kat in bakkie. Ga een paar gesprekken in, zag er allemaal goed uit. Onderliggend heb ik wel gezegd, jongens, de opdracht die ik heb gekregen is, Duitsland moet hard gaan groeien. Dus dat moeten jullie gaan doen. Geen probleem. Ze hadden een heel pakket van diensten wat ze aanboden. De prijs was, vond ik ook erg hoog. Maar ik zeg, als jullie dit waar kunnen maken, dan is die prijs het waard. Maar ik vertrouw er wel op. Wat is dan realistisch in de verwachting? Nou, in de briefing opgenomen wat we wanneer mochten verwachten. Niet alleen qua opleveren, onderliggende kwaliteit, maar ook wat we na 6 maanden bereikt mochten hebben.
Dat heb jij gemaakt, die briefing, bedoel je?
Ja, maar samen met ze. Dus allemaal afgestemd. Ja, die hebben teruggeduwd op die eerste briefing. Want ik had gezegd, we willen iets van x% meer leads na 6 maanden, aantoonbaar hierdoor. Dus hebben zij gezegd, ja, dat is niet realistisch, zeg maar. Wat dan? Dan kijken we, wat jullie zeggen, vind ik het dan nog waard? Want het was wel gewoon een ROI-berekening. Hebben ze aangepast. Nou, toen begonnen we dus. En dan zie je slechte onboarding in de eerste maand. Kwaliteit van materialen. Ja, gewoon in copy echt heel slecht. Dat zijn dingen, dan denk ik, dat begint bij mij alles goed een beetje te wringen.
Ja.
En na 3 maanden was eigenlijk alle KPI's waren nog bijna flat. Heel veel uur erin zitten, van alles en nog wat gedaan. Toen heb ik al een gesprek gevoerd. Ja jongens, dit moet wel echt verbeteren. En na 6 maanden trok ik de conclusie, is niks gebeurd. En het gekke was, ik heb een gesprek ingepland. Ik denk, dit is helemaal duidelijk. Ik heb ook een paar keer aangegeven, dit is niet goed. En zij waren helemaal verbaasd. Ja, maar waarom heb je dit verwacht? Je verwachtingen waren veel te hoog. Ja, en dan denk ik, hè? Heb ik het nou? Ja, misschien waren mijn verwachtingen te hoog.
Ja.
Maar snap ook mijn positie. Ik moet deze groei realiseren. Ik zit nu in de panarie, zeg maar.
Ja. Maar je had het in de briefing staan,
ja,
toch?
Ja, met hun zwarte bit. Ja, dus daarom snapte ik het ook niet.
Dat is een totaal andere perceptie op de werkelijkheid eigenlijk.
Ja, zeker. En dan denk ik ook dat wat ik zei, verplaats je op degene die je klant is. Welke opdracht heeft hij of zij? Ja, als je dat echt snapt, snap je dat het niet goed was. En had je al veel eerder gezien dat het een lastig verhaal werd. Ja. Maar als je op dat moment nog verbaasd bent, dan denk ik, ja, dan gaat er echt iets mis. En als je dan terug gaat kijken, dan doe je dan natuurlijk ook van waar is het echt misgegaan. En je ziet de dingen die ze hebben gedaan. Ja, dat ziet er allemaal super gelikt uit met CPC's en CEO en CRO en alle termen komen voorbij. Maar niks maakt echt het verschil. Mm. En dan ga je het daarna zelf doen. En dan kom je erachter dat als je echt focust op, nou, waar zit nou echt de kern van het probleem? Als we dat nou eens aanpakken, dan in één keer gaat het wel werken.
Ja, oké. Okay, dus ja, als je een andere perceptie hebt op wat goed werkt, dan is het al lastig natuurlijk.
Ja, ja, terwijl dat u die perceptie aan het begin van de periode al hebben afgestemd. En ik was daar super helder in.
Ja.
Dit is de case. Als er iets omhoog moet gaan, is dit het. De rest vind ik allemaal niet interessant.
Ja.
Ja.
En ging wat meer op de rest uiteindelijk.
Ja, ja. Kijk, zoals meer agencies, die hebben gewoon een model waarschijnlijk, waar ze al van allerlei dingen bij elkaar stoppen. En daar pas je als klant in of niet. Nou, wij passen daar niet in.
Maar zou dat misschien makkelijk gezegd, hoor, zou dat een kwestie zijn geweest van sales die te graag wilde en daarna niet de aanpak aanpaste op wat hij heeft beloofd.
Ja, dat denk ik wel.
En de aanpak is eigenlijk de standaard aanpak die ze waarschijnlijk zo uitrollen voor een klant.
Ik denk dat het is. Ze hebben gewoon zo'n standaard one size all fit model. Dan zeggen ze, nou, we hebben elke expertise op van alles en nog wat.
Ja.
En de gemiddeld gezien zullen misschien andere klanten niet zo scherp op die resultaten zitten.
Ja.
Wij wel.
Ja. Oké. Lastig. Ja. Maar dat gebeurt gewoon.
Ja,
dat gebeurt nou.
Nee, ja, dat is hoe het is. Zo prima. Dan leer je nog beter wat je wel zoekt. En ik denk dat je dat ook, dat scherpt je ook in daarna agencies vinden die dit wel begrijpen en wel elke keer aantonen. En wat jij doet, je gaat gewoon met zo'n sales manager ga je aangeven, hey, deze leads van je opvolgt. Als agencies dat bij mij doen, ik vind het fantastisch.
Ja.
Iedereen, dat merk je, er zit een honger in. Er zit een, ik word niet behandeld in een soort standaard modelletje.
Ja.
En ik vraag echt niet dat je elke week belt. Maar als je af en toe dat laat zien van, hey, ik snap wat voor jou belangrijk is.
Ja, kijk, dat is denk ik voor. Ik heb een ondernemersrol.
Ja.
Dus ja, de succes van mijn klant is dan mijn succes. Zo ervaar ik dat. Maar je hebt natuurlijk ook op een gegeven moment als je groeit als agency, ja, dan komen er gewoon mensen werken en die komen iets van A naar B brengen.
Ja.
En gaan daarna naar huis, om het even heel plat te slaan.
Ja.
En dan wordt het moeilijk borgen om die ondernemerschapsvibe. Kan ik me voorstellen, als je wat groter wordt als agency, om dat er echt bij iedereen goed ingeslepen te houden.
Ja.
Maar je bent hier niet om de keyword van positie 4 naar 3 te krijgen.
Ja.
Dat is iets heel anders. Je bent hier om voor dit resultaat te gaan.
Ja, precies.
Zeg maar, ja, daar zie je, denk ik, dat het bij agencies lastiger wordt als ze groeien, is dat ze dus echt functieprofielen maken en dat je silootjes creëert.
Ja, en dan ga je eigenlijk geforceerd iets doen wat helemaal niet handig is.
Ja, en dan krijg je dus rapportages over, ja, maar ik heb mijn werk gedaan.
Ja,
in plaats van ik heb.
Ja, nou, bedankt. Ja.
Ja.
Nee, helemaal waar. Dat zien we. Kijk, wij schalen ook, dus wij zien dit ook. Hè. Als je met 20 man bent, dan snapt iedereen de bedoeling en iedereen loopt het voer uit de schoenen. Hoe groter je wordt, dat is gewoon moeilijk. En als je niet uitkijkt, dan ben je op een gegeven moment dat wat juist heel sterk maakt, wat jij jouw ondernemers mentaliteit noemt, dan ben je op een gegeven moment kwijt. Ja, dan ben je of groot genoeg dat je niet meer kunt falen, of je gaat gewoon ten onder.
Ja, ja, zeker. Oké. Okay. Ik heb nog twee categorieën.
Mm.
De ene laatste gaat over grootste blunders die jij als CMO of head of marketing.
Ja. Heb je even?
Ja. Wat zijn de dingen die erbij zijn gebleven waarvan je zegt van, nou, dat dat is nu een mooi verhaal, maar was destijds niet zo heel cool.
Oh joh, echt eindeloos veel. Ja, ik moet echt nu nadenken van wat ga ik zeggen. Want er zijn, ik denk echt oprecht, ik heb zoveel fouten gemaakt. Ook grote fouten, lompe fouten. Van, dus ik heb gewoon een hele voor de hand liggende. Het is wel leuk. En er zat ook aardig wat budget in. Dus dat deed me toen wel echt heel erg pijn. LinkedIn gingen we op adverteren. En iedereen weet, LinkedIn is een traag kanaal. Moet je inkopen op impressies. Niet te veel verwachten van leads. Als je vandaag online bent, is het echt niet zo dat je morgen in één keer 100 leads in je bakje hebt zitten. En ik denk dat ik op een gegeven moment de druk heel erg voelde dat er moeten leads komen. Ja, iedereen om me heen zei, Michiel, moet je niet LinkedIn inzetten. Ja, ik denk, dit weet ik natuurlijk beter. Nee, ik wist dat niet beter. Maar ik was gewoon heel erg op zoek naar een manier om aan te tonen dat wat we deden tot meer leads leidde. En in B2B is dat gewoon knettermoeilijk. Even wat achtergrond. Onze MQL naar SQL, dus het moment dat iemand veel interesse toont, gemeten vanaf de website, tot het moment dat hij registreert voor een trial, duurt ongeveer 3 maanden. Daarvoor hebben we hem waarschijnlijk al 10 keer bereikt. Dus de hele periode dat iemand eerst van ons hoort, dan op een gegeven moment snapt wat we doen, dan geïnteresseerd raakt en dan pas een proefperiode start, duurt waarschijnlijk 1 jaar.
En Michiel Simon, lead info nog steeds.
Bij lead info. Ja. Bij lead info. Dit is echt, en dit is heel B2B. Dit wordt alleen maar erger. Dit gaat alleen maar langer duren. Mensen gaan steeds meer tijd nemen. Dat lees je overal. De beslissingstijd die mensen in een DMU, in een B2B-organisatie nemen, wordt steeds langer. Volgens mij, ik las zelfs ergens dat 63% van alle aankoopprocessen, dus ook voor agencies, hè, binnen een B2B-organisatie, leidt tot niks. Dus dan zeggen ze, we hebben een nieuwe agency nodig. Dan gaat er iemand, een CMO of net of maar, weet ik veel, die gaat onderzoeken en er komt niks uit. Waarom? Omdat hij het gewoon niet weet, omdat hij niet iets... Dat wordt steeds gekker en moeilijker en complexer.
Ja, ik heb iets een cijfer nu die ergens zweeft bij ons, is 44% of zo, of iets in de 40.
Ja, ja.
Eindigt gewoon in niet eens no deal, gewoon in niks.
Ja, niks.
Geen beslissing.
Ja, vaag toch? Dit wordt alleen maar erger. En ik weet niet, ik heb wel vermoedens, maar... Oké, dus Michiel Simons komt eraan en denkt, ik weet het beter, dus ik ga het gewoon doen. Ik zet LinkedIn lead gen ads aan. Ik heb een aanbieding, kun je inschrijven voor een trial. We gooien er best veel geld tegenaan. We krijgen leads, gaat echt lekker lopen. We hebben er op een gegeven moment volgens mij 50 of 80 binnen 2 weken tijd. Ik denk, helemaal fantastisch. Ik was helemaal het mannetje. Ik denk, de grootste blunder was dat ik als een pauw met 20.000 veren daar door het kantoor liep. En zie je wel, het kan wel. Ik heb het gefixt. Toen ging sales bellen. Oi. Ik denk dat 99,9% zei, ik weet niet waar je het over hebt. Sommige mensen werden zelfs kwaad van, wat ben je aan het doen? Dan dacht ik, dit is wel echt een hele grote blunder. En de blunder zit in duidelijk niet begrijpen hoe het spel werkt. Ook niet met sales vroegtijdig inchecken van hoe gaat het. Dat soort dingen, daar ben ik echt al een paar keer mee op mijn bek gegaan.
Mm. En heeft je veel geld gekost ook? Dure advertenties geloof ik.
Het was wel een dure actie, ja. Ja. Ja, natuurlijk helemaal duur, omdat het ook... Kijk, duur is budget 1 kant. Maar de zichtbaarheid van mijn fout was natuurlijk gigantisch. Omdat ik intern liep te pochen met hoe goed dit allemaal ging. Mm. En uiteindelijk door sales het gewoon keihard afgesabeld werd. En terecht, hè, dat was gewoon terecht. Dus duur was het ook nog eens een heel groot stuk gezichtsverlies. En daar heb je toch ook mee te maken? Ja, dat is gewoon zo. Dat is super pijnlijk. Ja. Dat is een wijze les, doe ik nooit meer zo.
Ja.
En ik denk dat die prijs die mensen betalen... Geld is 1 ding, maar als jij er hele goede dingen voor terugkrijgt en jij bent trots op je samenwerking en je kunt intern aantonen hoe goed je agency het doet, dat is voor marketeers als ik, is dat echt heel fijn. Ja. Het is echt heel fijn om te zeggen, een soort van plaatsvervangende trots, moet je kijken hoe goed ze het doen.
Ja.
En daar heb ik aan bijgedragen. Dat is die positieve kant, kan allemaal om resultaat zijn, helemaal belangrijk, maar dat jij blijkbaar samen met de agency iets kunt maken, nou, dat is wel heel fijn.
Ja. Ja, je noemde net gezichtsverlies. Ik denk dat dat echt een belangrijk onderdeel is voor onze opdrachtgever. Vaak de eerste entry point is een marketing manager of een head of marketing of whatever. Ja. Is dat eigenlijk een soort van jij jouw lijf aan de lijn hebt staan. Want jij kiest partijen zoals ons.
Ja.
En als wij het, ook al denken we dat we het goed doen, niet goed doen, dan... Ja. Dan lig jij inderdaad op het hakblok, zeg maar.
Zeker.
Ja.
Maar tegenovergestelde is ook waar. Hè? Als jullie het wel goed doen, dan ik toon al met trots graag intern wat er allemaal goed gaat.
Ja.
Soms is iets te vroeg, blijkt niet zo goed.
Voorzichtig met de uitspraak.
Ja, voorzichtig met de uitspraak. Zeker. Zeker inderdaad, marketeer, ken je plek, maar doe maar rustig aan. Je doet je best, dat weten we, maar ken je plek.
Oké. Okay. Hey, laatste deel. Kijkend richting de toekomst. En de toekomst van agencies.
Ja.
Er gebeurt natuurlijk heel veel met AI.
Mm, yeah.
Daar zijn
AI, dat is iets. Een hype. Ik denk, wat is dat ook?
Ja, dat is een nieuw trend.
Oh ja, ja, heb ik iets over lezen. Ja.
Nee, we zijn er heel erg mee bezig als agencies. Productizen, het stoppen met uren verkopen. Hoeveel is het maakwerk nog waard?
Ja.
Dat soort zaken. En vanuit jouw perspectief, vanuit de opdrachtgeverskant, hoe ziet de ideale agency eruit over 3 jaar? Wat is jouw beeld daarvan?
Mm. Goeie vraag. Ja, dus ik kan niet in de toekomst kijken. Ik denk ook dat heel veel van die uitspraken over AI zijn inmiddels aan allebei de kanten achterhaald. Dus mensen zeiden 2 jaar geleden was er al die GAI, dus de computer is al slimmer dan de mens. Nou, dat blijkt niet waar te zijn. Toen werd ook al gezegd dat AI nooit meer wordt dan een veredelde tekstwerker. Dat blijkt ook niet waar te zijn. Het doet nou van alles en nog wat. Ik denk dat wat ik zelf merk, is dat de menselijke maat bij een agency wordt nog belangrijker. En dit is ook weer zo'n uitspraak die je overal leest. Maar het is wel zo. Dus wat jij doet als ondernemer, dat kan natuurlijk, AI gaat dat niet doen. Ja, die kan je zo'n automatische notificatie sturen. Maar dat heeft nooit de impact die jij als ondernemer of als marketeer bij een agency of als agency überhaupt kunt hebben. Namelijk het gevoel hebben dat er een mens naast je staat, wat perfect de opdracht begrijpt en samen met jou werkt met wat dan ook aan de achterkant er zit om het verder te brengen. Ik denk een paar dingen die ik zie gebeuren waar ik me wel over verbaas, is ik zelf knutsel veel met AI en ook bijvoorbeeld performance stukken. Daar kun je zoveel mee en zoveel makkelijker. En ook buiten het werkveld van bijvoorbeeld Google Ads of LinkedIn Ads. Namelijk het automatisch kwalificeren van leads kan perfect door AI. Het scannen van websites kan perfect door AI. Genereren van simpele beelden kan perfect door AI. Ik denk dat ik als... Daar mis ik nog, of tenminste, ik zie weinig agencies die daar echt mee bezig zijn. Ik zie heel veel agencies die heel veel bezig zijn met massale outreach flows bouwen, die LinkedIn en e-mail helemaal kapot maken. Dus ik heb flowtje nummer 6, comment, je kent ze op LinkedIn toch? Ja, ik heb een flowtje gemaakt. Dat is een agency die stuurt 26 LinkedIn berichten. Die beginnen allemaal met hetzelfde trouwens en dan zie je je mail weer volstromen. Ik hoop dat dat heel snel ophoudt. Dat agencies zich echt gaan bezighouden met, ik ben eigenlijk de verbindende factor tussen bedrijf en alles wat er aan de achterkant zit. Sommige rollen intern, die gaan anders worden. Ik zou nooit over 3 jaar een junior heel de dag bijvoorbeeld in Google Ads laten kijken. Daarvoor heeft hij AI. Ik zou die junior veel meer gaan trainen op, hoe gaan we nou de opdracht van de klant met Google Ads, met LinkedIn, heel erg duidelijk visueel maken in een dashboard bijvoorbeeld. Dan kijken we niet alleen naar Google Ads, maar kijken we ook naar de achterliggende lead kwaliteit. En we gaan ook vragen of hij zijn CRM wil delen. En we gaan ook vragen of hij... Dat wordt volgens mij allemaal redelijk makkelijk nu. Op termijn. Waarbij dat nu nog moeilijk is. Jij gaat niet in een CRM zitten grasduinen om te kijken wat de kwaliteit van de afgelopen 100 deals was bijvoorbeeld. AI kan dat wel.
Ja, bij een van onze klanten bedoel je dan?
Ja, precies. Ja.
Ja.
Het creatieve stuk vind ik ingewikkeld. Ik denk dat je als agency, kleine agencies krijgen eigenlijk de mogelijkheden van grotere agencies. Als je dat menselijke tussenstuk maar snapt. Dus als je snapt wat is het probleem wat een klant probeert op te lossen en een probleem is bijna nooit, ik heb nieuwe visuals nodig of ik heb een nieuwe video nodig. Dat hebben ze niet nodig. Ik denk dat je daar als menselijke tussenstap, zeg maar, die rol moet je nemen. Dus agency, wat is jouw probleem, klant? Oké, ik zie jij vraagt om visuals, maar ik zie eigenlijk dat je gewoon problemen hebt met je product een beetje simpelweg uit te leggen. Nou, dat kunnen we vertalen in een opdracht. Dat kan zijn een nieuwe landingspage of als die nog bestaan over 3 jaar. Kan ook iets anders zijn. By the way, ik kan je ook helpen om inzicht te krijgen in je lead kwaliteit. Dat heb ik hier ook al. Dat gaat zo snel. Ik weet dat ik nou een beetje aan het raaskallen ben, omdat ik het ook in mijn hoofd vind ik het moeilijk. Als ik over alles nadenk, denk ik, oh ja, dat kan gewoon straks. Dat kan straks. En de enige soort van eindscenario waar ik op uitkom in mijn hoofd, is dat je steeds meer je als mens moet gedragen richting een klant. En dat wat er aan de achterkant gebeurt, daarvan kun je heel veel automatiseren met AI.
Ja, nou dat hoor ik veel mensen zeggen. Ik sta daar zelf ook wel achter. Alleen, wat betekent het dan? Hè? Want
ja,
jezelf gedragen als mens. Wat is het verschil tussen zeg maar die machine en de mens?
Ja, ja. Weet ik veel. Nee, kijk, wat ik zelf merk in mijn gedrag als... dus wat ik zeg, heel functioneel. Ik vind dat agencies echt gaten laten liggen in het hele performance stuk. Dus om alles veel makkelijker inzichtelijk te maken. En daar dus ook een koppeling te maken naar eindresultaat bij de klant zelf. Dus lead kwaliteit, deal value, dat soort dingen. Dus ga daar gewoon dingen aan elkaar knopen. Dat kan nu veel makkelijker. Wat betekent het meer mens? Kijk, wat ik merk, ik gebruik best veel werk in mijn, of best veel AI in mijn werk. Notulen worden gemaakt met AI. Het ideeën werk ik uit met AI. Waarschijnlijk doe je dit ook allemaal. Ergens merk ik dat mijn hoofd begint achter te lopen of zo. Snap je? Ik heb gewoon tijd nodig om een idee op te pakken en dan erop te gaan kauwen. En dan denk ik erover na, om de dag erna denken. Oh ja, dat werkt zo en zo en zo. Als ik dit met AI doe, kom ik diezelfde dag kom ik tot een idee van 100%, denk ik. En dan lees ik het een week later en denk ik, hé, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja. Het klinkt op zich wel goed, maar het is niet, maar het voelt niet alsof het beklijft bij mij. Het voelt niet alsof ik er iets mee kan. En ik denk dat een agency, als je daarmee helpt, dus die soort van menselijke filter tussen ja, een hele hoop output, maar wat kun jij hier nou mee als mens? Mensen zijn niet gemaakt om zoveel output te verwerken als dat AI je kan leveren. Ja. Toch? Ik kan dat niet. Ik word er helemaal gek van. Ik krijg nou van elke meeting krijg notulen. Denk je dat ik tijd heb om al die notulen te lezen? Natuurlijk niet. Dat is gek, hè?
En dan gemaakt door AI misschien.
Ja, gemaakt door AI, ja.
En dan ga jij hem nog samenvatten in jouw AI.
In mijn AI, dus komt er weer iets uit.
Komt er iets anders uit.
Ja. Dus ik vind het is een soort van theoretische, hypothetische discussie. Ik vind hem ook echt moeilijk van waar zou een agency op kunnen zitten. Ik denk alleen dat ik blijf altijd dat menselijke herkauwen wat we doen in ons hoofd. Dat heb ik nog niet bij AI gezien.
Ja.
En het dan teruggeven op een manier dat ik denk, oh ja, dit snap ik wel. En niet, geef me eens een strategie en dan een deck meteen van 30 slides uitpoepen. En dan, ja, klinkt redelijk.
Het zal wel goed zijn.
Ja, het zal wel goed zijn. En dan ga je het presenteren en dan gaan mensen vragen stellen. Dan denk je, oh ja, kut, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Ja. Ja, maar het menselijke zit dan denk ik in een stukje smaakherkenning misschien.
Ja,
dus de vergelijking, hoe weet je of iets lekker is.
Ja.
Ja, iemand die heel... Ja, ik kan bijvoorbeeld ook... ik zou niet weten wat een wijn goed maakt of niet goed maakt. Omdat mijn interesse daar niet ligt. En ja. Als je mij een rode wijn geeft en je zegt, dit is een hele goede wijn, dan geloof ik jou, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat daar ook de agency de fijnproever moet zijn.
Ja.
Van, wat is nou goed?
Ja.
En wat is onderscheidend?
Ja.
En wat is eigenlijk dat grijze massa-stukje?
Ja.
Daar moet daar zit een soort van levensader in, denk ik nog voor ons als agencies.
Maar het lijkt mij tering moeilijk om in jullie schoenen te staan. Want aan de ene kant heb je dus alle mogelijkheden van AI. Aan de andere kant, ja, wat moeten we ermee?
Ja.
Ik zou het denk ik, het heel erg opbreken in concrete stukjes. Daar hou ik altijd van. En ik blijf bij dat performance stuk. Daar valt zoveel te winnen. Dus om dat gewoon makkelijker en zichtelijk te maken. Ook wel het brand briefing bijvoorbeeld. Gewoon een goede briefing schrijven. De ene klant, jij moet nu als reviewer, daar vind je er wat van. Als jij een AI hebt die daar goed in getraind is, spot je natuurlijk alle dingen eruit. Hoe ik zelf AI ook gebruik, is een soort van sense check. Dus dan schrijf ik dingen op en zeg ik, wees super kritisch op alles wat ik hier zeg. Nou, dan haalt hij er altijd dingen uit en denk ik, oh shit, heb ik hem niet over nagedacht. Dat is lekker. Ja. Dat is ook wel lekker.
Ja.
Ja, de vraag is, hoe kun je dat van jouzelf maken? Dat die sense check die jullie doen als agency, dat ook jullie sense check is.
Ja.
Ja.
Blijft lastig voorspellen.
Ja, nogal ja. Ja, dat is toch ook zo.
Ja. Maar goed, als ik jou zo hoor, in de nabije toekomst, jij gaat vooral letten op het menselijke aspect van agencies, wanneer je er eentje moet kiezen.
Ja, en dus wat jij doet, als jij doet zo van, hey, let eens daarop, dat waardeer ik. Dat vind ik menselijk aspect. Ik vraag niet dat AI doet dit misschien ook wel, maar die doet het op zo'n AI-manier. Ja. Dus krijg je een slekje ergens ver weg. En ja, ook, oh ja, jij belt me gewoon op waarschijnlijk. Je zegt, hey Simons, hoe is het ermee?
Ja.
En dat maakt het verschil.
Ja, zou je sneller de connectie leggen ook?
Zeker,
ja.
Tuurlijk. Dan doe ik er ook echt iets mee.
Oké.
Okay. Ja, dat is toch zo. Als je wordt gebeld, dan denk je, oh shit. Versus AI die iets vertelt, denk je, het zal...
Ja, dat is weer de notificatie tussen alle andere notificaties.
Ja, maar zo behandelen we het toch in onze hersenen ook, tenminste zeker wel.
Jawel, ja zeker. Ja. Oké, okay. Hey, dit waren de topics die ik had.
Ja.
En we zitten ook goed door de tijd, dus dat is ook helemaal prima. Ik wil jou bedanken voor je tijd.
Ja, jij bedankt.
En voor je inzichten.
Ja, ik hoop dat iemand iets heeft.
Zeker weten. Dankjewel en wie weet tot de volgende.
Okay.